Ik ging op mijn tenen staan en belde aan. Vanaf de eerste dag dat ik naar de lagere school ging, liep ik iedere ochtend vanuit ons huis aan de lange filesingel naar dat van Grace in de Ruiterstraat. De familie Comijs woonde op een bovenwoning, heel bijzonder, want alle andere mensen die ik kende hadden een huis met een tuin en een achterom. Als Grace naar buiten kwam, ving ik een glimp op van de geheimzinnige trap die ze was afgedaald. Ik trok graag op met Grace. Ze was altijd goed gehumeurd, vrolijk en lachte veel. We hadden samen op de kleuterschool gezeten, die was vlakbij. Nu togen we naar de openbare lagere school Sandenburg. Onze moeders hadden het vast zo afgesproken, omdat we voortaan de drukke Poelendalenweg moesten oversteken. Dat was veiliger met z'n tweeën. De moeder van Grace zwaaide ons meestal na vanuit een raam en riep: "Dag meisjes, voorzichtig zijn bij de grote weg." Een van die eerste dagen wierp ze ons van boven iets toe. En nog iets. Grace pakte de kleine pakketjes op van de stoep. Niet in het minst verbaasd. Ze gaf er één aan mij. Ik opende het dichtgevouwen papier en vond een suikeren partje van een mandarijn, bestrooid met witte poedersuiker. Gelukzalig zuigend op onze tractaties gingen we op weg. Vanaf die dag begon ik in stilte te hopen dat er bij de familie Comijs weer iets uit het raam zou vliegen. En tot mijn grote tevredenheid gebeurde dat regelmatig. Altijd zorgvuldig in papier gewikkeld, zodat de snoepjes niet vies zouden worden als we ze niet konden vangen. Meestal waren het diezelfde verrukkelijke mandarijnenpartjes, soms een onweerstaanbare suikeren framboos. Op een middag na school beklommen Grace en ik de trap van haar woning. Haar moeder verwelkomde ons vriendelijk. Broer Irving, die ook bij ons op school zat, was nog niet thuis. De vader van Grace zat in een fauteuil in de woonkamer. Hem zag ik voor het eerst. Ik schrok. Tot mijn verbijstering was hij zwart. Hoe kon dat? Ik gaf hem een hand, maar wist niet wat te zeggen. Vervolgens, alsof er niets bijzonders gebeurd was, gingen Grace en ik een spelletje doen. Haar ouders voerden boven onze hoofden een gesprek met elkaar. Beiden hadden geen spoor van een Zeeuws accent, viel mij op. Net als mijn ouders. De moeder van Grace sprak met een lichte, heldere stem. Haar vader antwoordde in een zware bas een paar zachte woorden. Hun liefdevolle toon hing boven ons als een gekleurde parasol. Thuis deed ik verslag aan mijn moeder. De vader van Grace is zwart. Wist je dat niet? Vroeg ze. Ook mijn oudste broer Jeroen bleek op de hoogte. Hij zag meneer Comijs wel eens langs fietsen, op weg naar zijn werk bij de gemeente. De enige zwarte man van Middelburg en niemand had mij ooit iets verteld. Grace is toch ook een beetje donker? Vroeg mijn moeder. Dat was mij nooit opgevallen. Meneer Comijs komt uit Indonesië, vervolgde mijn moeder. Eindelijk een verklaring. Vanaf dat moment voelde ik een nieuwe band met Grace. Mijn ouders hadden jarenlang in Indonesië gewoond. Mijn oudere broer Jeroen was er geboren. Onze families hadden dus een gedeeld verleden. Nu begreep ik ook waarom er bij Grace thuis een schilderij aan de muur hing van rijstvelden met op de achtergrond een vulkaan. Wij hadden er thuis een met een oerwoud waar je van bovenaf opkeek, een tijger sloop door het gebladerte. Zo zag het eruit in Indonesië. Je had er rijstvelden, vulkanen en jungle. Ook bezaten onze beide families een houten beeldje van een vrouw uit dat land. Die van Grace had alleen schouders en een hoofd waar een doek omheen was geknoopt. Die van ons had een compleet slank lichaam. Ze droeg een sarong en kabaya, wist ik van mijn moeder. Toch bleef iets mij bevreemden. Mijn ouders kenden in Middelburg verschillende Indische mensen. We hadden Molukse kinderen in de klas, die kwamen ook uit Indonesië. Geen van hen leek op meneer Comijs. Na school ging ik nu regelmatig bij Grace spelen en ik kwam erachter dat er nog een kind bij haar woonde. Grace deelde haar slaapkamer met Sjaak, een gehandicapt jongetje dat een jaar of vier jonger was dan wij. Haar moeder had eerder gewerkt in een huis waar Sjaak en een paar andere kinderen zoals hij woonden, maar dat huis ging dicht, legde ze uit. Toen was besloten dat haar moeder thuis voor hem zou zorgen. Dat was zo afgesproken met zijn ouders. Die hadden een boerderij op Zuid-Beveland en vier andere kinderen. Ze waren de hele dag erg druk. Sjaak lag in bed en kon niet lopen, zelfs niet zitten. Tijdens zijn geboorte waren zijn hersens beschadigd geraakt. Ook sprak Sjaak niet. Maar wanneer Grace zich over hem heen boog, verscheen er een stralende lach op zijn gezicht. Hij houdt van muziek, vertelde ze. Vaak zong ze liedjes voor hem. Wat vindt hij fijn, dan lacht hij. We hadden net de tweede klas van de lagere school afgerond toen ik met mijn familie verhuisde naar een nieuwbouwwijk van Middelburg, tegenover Kasteel Ter Hoge. Volgens de gemeentelijke regels moest ik nu naar een school aan de andere kant van de stad, de Duneburg. Tot mijn verrassing kwam ik in de klas bij Irving, de oudere broer van Grace. Om redenen die toen niemand begreep, was hij 2 keer blijven zitten. Zijn ouders wilden voorkomen dat hij bij zijn jongere zus in de klas terecht zou komen. Pas veel later werd vastgesteld dat Irving dyslectisch was.